een zeereis vervolg. Ten lange leste ging de storm liggen en Kibbe haastte zich naar de kade om weer scheep te gaan. De nieuwe lading met bestemming A Coruña werd aan boord gebracht. De kust gleed aan stuurboordkant voorbij. Het werd een rustige vaart naar het schiereiland in het noordwesten van Iberië, waarop de stad was gelegen. Van verre was de Torre de Hercules te zien. De eeuwenoude vuurtoren keek aan drie zijden uit op een ruige zee die werd opgezweept door de wind die hier vrij spel had. Liggend op een heuvel torende hij wel 260 el boven het wateroppervlak uit. De Maravilla werd hier snel gelost en van nieuwe handelswaar voorzien. Het schip leek meer water te maken en Arturo sprak zijn zorgen daarover uit. De kapitein zei dat ze er in A Coruña niets aan konden doen. Maar als ik het zo zie, halen we San Emeterio wel. En daar kunnen we het dok in. De Maravilla werd snel gelost en van nieuw handelswaar voorzien. Kibbe was getuige van een woordenwisseling die ontstond tussen de kapitein en de belader. Uiteindelijk haalde de kapitein zijn schouders op. Toen hij bij het schip arriveerde, hoorde Kibbe hem zeggen dat er niets anders op zat dan met minder vracht naar San Emeterio te varen en daar een werf op te zoeken. Het bleek dat het schip toch meer water maakte dan normaal was. Het zou opnieuw moeten worden gebreeuwd. Dezelfde dag nog kon de Maravilla al koers zetten naar de stad op de noordkust van Iberië. Hoewel de zee zich rustig hield, was het hard werk om de lading droog te houden. Er moest permanent worden gehoost en ze waren dan ook opgelucht toen de haven van San Emeterio in zicht kwam. Na het lossen van de vracht in de haven voeren ze de rivier op tot de grote scheepswerven waar de Maravilla in het dok werd getrokken. Terwijl de rest van de bemanning de stad introk op zoek naar ontspanning, bleef Kibbe bij de werf rondhangen. Hij knoopte een praatje aan met enkele scheepsarbeiders. "Kijk," zei een van de hen tegen de geïnteresseerd toekijkende Kibbe, "je moet overal evenveel vezels aanbrengen en niet een te grote druk uitoefenen." Hij drukte de vezels in de kieren door met een houten breelhamer op een breelbeitel te slaan. Kibbe zag dat de beitel een ronde groef had. De arbeider vertelde hem dat de beitel zo stom was om te voorkomen dat de vezels afgesneden zouden worden in het werk. Als je te weinig pakking in een kier stopt, veroorzaakt dat alsnog lekkage. En als je te veel vezels op één plek aanbrengt, kan de scheepshuid helemaal ontzet raken. Hierna dekte hij het werk af met pek, dat hij door verhitting vloeibaar maakte. Kibbe bedankte de arbeiders op de werf en ging op zoek naar de bemanning van de Maravilla. Hij zag dat San Emeterio eigenlijk uit twee wijken bestond. De Pueblo Vieja en de Pueblo Nueva waren met elkaar verbonden door een brug over de Rio de Becedo. De scheepsmaten hadden hun vermaak in het oude deel gevonden en verwelkomde Kibbe als de kameraad die ingewijd moest worden in de geneugde die de stad te bieden had. Het was een stukje ontspanning dat hij goed kon gebruiken. Heel even waren zijn gedachten niet bij Anna. De Maravilla was weer in puikenconditie. De kapitein had niet stilgezeten in de tijd die de reparatie in beslag had genomen. Allerlei producten lagen klaar in een pakhuis aan de kade. Deze waren zouden zeker makkelijk verkocht kunnen worden in Bordeaux. Zo zou het verlies dat geleden was door het niet kunnen benutten van de volledige laadcapaciteit in A Coruña en de kosten voor de reparatie mooi worden gecompenseerd. Vanaf Bordeaux zouden ze daarna rechtstreeks naar Honfleur varen. Er wachtte hen echter een nieuwe verrassing bij het opvaren van de Gironde. Een schreeuw klonk over het zonovergoten water van de riviermonding. "Achter, vikingschepen!" Iedereen op het schip keek om en daar verschenen de zo kenmerkende drakenschepen in beeld. "Alle hens," brulde de kapitein, "zo snel mogelijk de haven in." De haven van Blanquefort lag recht voor ze. Haastig voeren ze hier binnen. "Hopen dat ze doorvaren naar Bordeaux," zei de kapitein tegen zijn stuurman en hij deed een schietgebedje. De drakenschepen volgden de Maravilla echter de haven in. "Van boord, jongens, zoek bescherming aan wal, snel," gilde Arturo. Kibben gisten zijn schamele bezittingen bij elkaar en vluchtte de wal op. Hij zag dat de bewoners een groot vuur hadden aangestoken, waar dikke rookwolken omhoog dreven. Inmiddels hadden de schepen de wal bereikt en een horde vikingen sprong aan land. Zwaaiend met hun korte zwaarden en bijlen renden ze het stadje in. De bewoners vluchtten hun huizen in. Een aantal renden naar de kerk en een enkele ruiter galoppeerde het stadje in grote haast uit. Kibbe verschool zich achter een van de grote wijnvaten op het plein en had vandaar prima zicht op de vikinghorde die haar plundering begon. Mannen werden zonder pardon neergemaaid. De korte zwaarden deden hun werk. Vrouwen werden gillend uit hun huizen gehaald en als schapen bijeengedreven. De kinderen hielden angstig moederhanden vast en probeerden zich zoveel mogelijk achter hun rokken te verschuilen. De verhalen die Kibbe te horen had gekregen van zijn vader en oom over de overval op hun dorp in Wieringen, werden met de beelden die hij nu zag geïllustreerd. Machteloos keek hij toe. Een kleine jongen rende zijn kant op en dook achter een van de vaten. Een grote Noorman rende achter hem aan en kreeg hem, zich over de ton buigend, te pakken. Hij sloeg de jongen met de achterkant van zijn bijl op het hoofd. Kibbe was net te laat. Hij was overeind gekomen om de jongen te beschermen en stak zijn mes in de nek van de viking. De man ging brullend neer. Twee andere Noormannen werden hierdoor gealarmeerd en kwamen dichterbij. Een donderend geraas van hoeven klonk, terwijl een Arabische eenheid zich op de vikingen stortte. Te voet vormden de plunderaars geen partij voor de Arabische ruiters. De twee belagers van Kibbe vielen onder de pijlen die zij afschoten. Het pleit was snel beslecht. Er werden geen gevangenen genomen en de vikingen die achter waren gebleven om hun schepen te bewaken, zagen in dat het onmogelijk was hun kameraden te redden en voeren weg uit de haven. Kibbe nam de bewusteloze jongen in zijn armen en vroeg in het Arabisch aan de commandant van de eenheid of er een arts was om naar de verwonding te kijken. In Bordeaux is een hospitaal waar een Joodse arts en zijn zoon naar hem kunnen kijken, antwoordde de soldaat. Om hem heen heerste chaos. Mensen zaten verslagen op straat. Ouders zochten hun kinderen en andersom. Sommigen staarden alleen maar voor zich uit, niet in staat zich te verroeren. Maar er kwam ook al wat organisatie op gang. Een groepje mannen en vrouwen was bezig de lijken te verzamelen bij de kerk. Kibbe laveerde hier tussendoor en kreeg gezelschap van Arturo. De jongen werd aan boord van de Maravilla gebracht. De hele bemanning had het avontuur overleefd en er werd koers gezet naar Bordeaux. Wat een geluk dat die soldaten er zo snel waren, zei de kapitein. Arturo zei dat het geen toeval was. Hij had gehoord dat het stadje een jaar daarvoor ook al te maken had met een overval door vikingen. De Wali had om dit deel van de kust te beschermen al eerder een permanente macht bij Bordeaux gelegerd. De bewoners van Blancfort staken een vuur aan als er een aanval dreigde en de ruiters wisten door de rookwolken dat hun aanwezigheid vereist was. Omdat ze al op patrouille waren, konden ze zo snel reageren op het noodsignaal. In Bordeaux werd Kibbe al snel naar het hospitaal verwezen en hij bracht de jongen daar binnen. De arts liet hem de jongen neerleggen en onderzocht hem. Kibbe voelde een grote verantwoordelijkheid. Als hij de viking eerder aangevallen had, zou de jongen niet gewond zijn geraakt. Hij voelde zich schuldig daarover. Komt het goed met hem, dokter? Vroeg hij. Tja, zo op het eerste gezicht mankeert hij verder niets, maar een klap op het hoofd kan zich op allerlei manieren uiten. Zo'n anderhalf jaar geleden heb ik een jonge vrouw uit het noorden behandeld die was aangevallen door een beer. Haar reisgenoten hadden haar gered, maar wisten niet wat ze verder met de bewusteloze vrouw aan moesten. Ik heb haar meegenomen naar Bordeaux, maar had geen idee of en hoe ze uit haar langdurige slaaptoestand zou ontwaken. Dit geval lijkt daar sterk op. Kibbe's belangstelling was gewekt. Uit het noorden, zegt u? Weet u ook haar naam? Wat was het ook weer, mompelde de arts peinzend. Hij keek op en riep uit. Mijn zoon weet dat vast. Hij was in ieder geval smoorverliefd en heeft haar wekenlang verzorgd, terwijl ze in die slaaptoestand verkeerde. Waar zit die jongen? Hij bracht zijn handen naar zijn mond en riep door de trechter die hij zo vormde. Joshua, kom eens hier. Een stuntelige jonge man met een pluizig baardje verscheen in de deuropening. Wat is er, papa? Dat meisje dat jij vorig jaar verzorgde, hoe heette ze ook weer? Het gezicht van de jongen begon te stralen. Dat was Anna, een prachtige vrouw uit Kinhem. Oh, wat was ik blij toen ze eindelijk ontwaakte. Kibbe's mond was opengevallen. Anna? Mijn Anna? De jongen reageerde onmiddellijk. Jouw Anna? Maar dan ben jij Kibbe, de man waar ze naar zocht. Ze was ervan overtuigd jou in Cordoba te vinden. Hebben jullie elkaar gevonden? Vroeg hij gretig. Helaas nee. Ik hoorde pas dat ze in Cordoba was geweest toen ze alweer weg was, nadat ze informatie had gekregen dat ik in Keulen was gezien. Nu ga ik haar daar zoeken. De arts merkte op, dan hoop ik niet dat jullie elkaar mis blijven lopen. Het zal trouwens heel moeilijk worden nu de kans op oorlog met het Frankische Rijk steeds groter wordt.